We gaan vanavond het derde stukje behandelen vanuit de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 4. We gaan de volgende keer weer een langer stuk behandelen. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 4. Daar lezen we het volgende. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door de bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Tot zover dit stukje. Als u de Hebreeënbrief leest, dan zult u ontdekken dat je in de Hebreeënbrief 5 waarschuwingen tegenkomt. 5 hele belangrijke waarschuwingen. Die zijn verdeeld over de hele brief. En vanavond hebben we de eerste waarschuwing gelezen. En die eerste waarschuwing heet eigenlijk aandacht voor Gods woord. Let alsjeblieft op het woord van God. De tweede waarschuwing, die vind je in hoofdstuk 3, gaat over pas nou op dat je niet verhardt in je hart, zoals het ook bij Israël gebeurd is. Er kan een verhardingsproces plaatsvinden en daar wordt degene aan wie de Hebreeënbrief geschreven wordt voor gewaarschuwd. Een derde waarschuwing vind je in hoofdstuk 5 tot en met 6 over het gevaar van terugval. Dat je goed begint en dan in je geestelijk leven terug kan vallen. En eigenlijk weer bij het begin terechtkomt. Dat is de derde waarschuwing in de Hebreeënbrief. De vierde waarschuwing vindt u in het 10e hoofdstuk, we komen er vanzelf natuurlijk aan op een gegeven moment, gaat over het opzettelijk zondigen. En daar wordt in dat 10e hoofdstuk heel duidelijk gesproken van pas nou op dat je niet opzettelijk zondigt. En de vijfde waarschuwing vind je ook in het 10e hoofdstuk, dat gaat over het gevaar van een onheilig leven. Nou, dat zijn een handvol waarschuwingen in de Hebreeënbrief, waarvan wij vanavond even stil willen staan bij die eerste waarschuwing. En het gaat erom, wat hier staat, dat wij ernst moeten maken met het woord van God. Het is een ernstige zaak. En er staat in vers 1, daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan het woord. Het woord van God. Ik heb het idee, en hoe het komt, weet ik niet precies. Maar met mij zijn velen ervan overtuigd dat wij vandaag in een tijd leven waarin de mensen het woord van God maar heel schraal kennen. Eigenlijk maar heel weinig echt diepgang hebben in het woord van God. En zodra het soms een beetje diepgang krijgt, het woord van God, dan haken mensen al gauw af. Van, oh, dat wordt te moeilijk. Maar het is zo ontzettend belangrijk. Er staat in de Bijbel dat het volk van Israël is ten onder gegaan door gebrek aan kennis. En dat bedoel ik niet alleen met kennis hier, maar ook met name kennis in je hart. Dat het woord van God echt, zoals Paulus zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Echt, dat je als het ware doorkneed bent in de schriften. Nou, dat proberen we elke dinsdagavond hier te bewerkstelligen. Dat proberen we in de zondagmorgendienst te doen. Maar het levendeel, het belangrijkste is dat we dat ook zelf gaan proberen. Dat we zelf proberen om dat woord van God ook te lezen. De jonge man waar ik een paar maanden geleden iets over vertelde, Arnoud, de zoon van onze broeder en zuster Franken uit Neden. Die was begonnen met het lezen van de Bijbel toen zijn ouders gedoopt werden. En ik vroeg pas, waar ben je nou? Hij zei, ik ben nou in Jacobus. Nou, dat is een jongen van 12 jaar. Hè? En dan denk ik van, wat een voorbeeld, hè? Die jongen die leest de Bijbel door. Hij komt met zijn vragen naar zijn ouders toe, of soms naar mij toe. En hij wil graag dat woord van God beter leren kennen. Nou, dat is heel mooi. Wat wordt er over dat woord gezegd? Aandacht voor het woord. We moeten nooit vergeten dat de spreker, en dat hebben we de vorige keer ook gezegd, al heeft David het ook geschreven in de psalmen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, niet David zegt, maar God zegt. En welk vers je ook leest uit de Bijbel, het is Gods woord. En vergeet het alsjeblieft niet. Vergeet het niet. Soms is het wel eens zo dat je wel eens wat wil zeggen en dan wordt er niet naar je geluisterd. En dan heb je soms wel eens het idee van, nou, de persoon die het zegt is dan niet zo belangrijk. Hè? Maar het is God zelf die spreekt. Het is het woord van God. En zoals de Duitsers het zo mooi zeggen en ook wel schrijven op de Bijbel, die heilige schrift. Hè? Het is het heilige, gezaghebbende woord van God. Nou, dat woord, dat is in de eerste plaats, en misschien is het wel goed om die twee of die drie dingen even te zien. Daar staat in vers 3 dat dat woord in de eerste plaats verkondigd is door de Heere zelf, door de Heer Jezus. In de tweede plaats is dat woord bevestigd, bevestigd, en dat staat er in vers 4, doordat God er getuigenis aan gaf door tekenen en wonderen. Dus dat woord werd verkondigd door de Heer Jezus, maar de Heer Jezus verkondigde niet alleen dat woord, maar dat werd ook bevestigd door tekenen en wonderen. Ze konden er eigenlijk niet omheen. Dit moest God wel zijn. En het derde, dat staat, en aan het einde van vers 4, door de Heilige Geest toe te delen aan wie hij wil. De Heilige Geest kwam op de mensen. Dus het was Gods geest die Gods woord bevestigde. Het waren tekenen en wonderen die Gods woord bevestigden. En het was de Heer Jezus zelf die het woord verkondigde. Die drievoudige bevestiging van het woord, dat is heel mooi. Waarom dat woord? Nou, dat staat in de eerste plaats, in het eerste vers, het laatste stukje, dat wij aandacht moeten schenken aan het woord, opdat wij niet afdrijven. Je zou kunnen zeggen dat we zonder het woord van God de richting in je leven kwijtraakt. David zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet. Zonder het woord van God raak je de richting in je leven kwijt. Dan ga je dwalen. En dan raak je het doel van je leven kwijt. Dan wordt je leven ook een teleurstelling. Dat kun je bijvoorbeeld vinden, en misschien is het wel goed om dat even op te slaan in Lucas. Lucas hoofdstuk 6. Daar wordt ook heel duidelijk gezegd dat wij aandacht moeten schenken aan het woord. Lucas hoofdstuk 6. Daar staat in vers 46. Wat noemt gij mij heren, heren en doet niet wat ik zeg? Een ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet. Aandacht schenken aan het woord. Mijn woorden hoort en ze doet. Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand die bij het bouwen van een huis diep gegraven, het fundament op de rots gelegd heeft. En toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in het huis, werd één grote overval. Zie je dat je je doel kwijtraakt in je leven? Een leven zonder woord is een leven zonder fundament. Is een leven wat eigenlijk doelloos is. Is een leven wat zomaar als een kaartenhuisje in elkaar kan storten. Is een leven waar eigenlijk niets van overblijft. Vandaar dat woord is uitermate belangrijk in je leven. Wat is dat doel? Nou, we hebben daar heel wat over gehoord, maar dat doel is dat wij, zoals Paulus zo mooi zegt in de Galatenbrief, dat Christus in ons gestalte krijgt. We hebben het daarover gehad zondag nog. Hè. Het belangrijke doel, het vrucht dragen in je leven, is dat God zichtbaar wordt in je leven. Dat is het allermooiste wat kan gebeuren. Dat God zichzelf door jou heen kan laten zien aan andere mensen. Dat is het mooiste. En dat kan alleen maar door het woord van God. Als het woord van God in ons woont, woont Christus in ons. En als Christus in ons is, dan openbaart God zich door ons heen. Aandacht schenken aan het woord. Afdrijven, dat is dat je op een gegeven moment, inderdaad wat hier staat, het huis werd één grote bouwval. Bent u er wel eens getuige van geweest, van een uitslaande brand? En dat je op een gegeven moment de mensen het huis uit ziet vluchten. En dat ze helemaal niks meer over hebben. Heeft u dat wel eens gezien? Bent u er wel eens getuige van geweest? U kunt het zich wel voorstellen, maar misschien zijn hier wel mensen die dat wel eens echt aan de lijve of misschien heel dichtbij meegemaakt hebt. Nou, dan laat je je huis los en je komt met je kleren aan buiten en je ziet alles, je hele huis in de brand opgaan en er blijft helemaal niets meer over. Naakt, kaal, berooid, zo blijven dan over. Dat is geen pretje. Weet u wat er gebeurt met christenen die afdrijven? Er staat in de 1 Korinthe 3 dat je dan op een gegeven moment ontdekt dat je huis bestaat uit hooi en stro en hout. En dan komt het vuur en je rent als het ware je huis uit en er blijft niks meer over. Nou, dat is iemand die het woord niet serieus neemt. Dat is iemand die als een kale kip wel behouden wordt. Je wordt wel gered, maar je hebt niks. Je hele leven, je hele levenswerk, het betekent dan dat het allemaal helemaal voor niks geweest is. Zou dat erg zijn? Dat is echt erg hoor. Dat is echt erg en je kunt er ook niets meer aan veranderen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat ons huis niet gaat lijken op ene grote bouwval, waar straks helemaal niets meer van overblijft. Maar dat ons huis gebouwd is op het fundament. En dat fundament kan alleen gelegd worden in ons leven door het woord. Het woord van God, dat is een betrouwbaar fundament. Nog iets wat mij zo getroffen heeft in dit stukje. Zorg ervoor dat je niet afdrijft. Zorg ervoor dat je je doel niet mist. Zorg ervoor dat je op koers blijft in je leven. Door het woord van God. En dan staat er in vers 3 dat het woord wat de Heer ons verkondigd heeft, wat de Heer gezegd heeft, dat is op betrouwbare wijze aan ons overgeleverd. Zie je dat woordje staan? Betrouwbare wijze. Dat hebben Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes als evangelisten hebben dat als het ware uit de mond van de Jezus opgeschreven. Paulus heeft het opgeschreven. Jacobus, Petrus, Judas. Ze hebben het allemaal opgeschreven. En toen het opgeschreven werd, als het ware uit de mond van God, toen is dat woord op betrouwbare wijze ook weer aan ons overgeleverd. Vooral vorige week al, was een hele bijzondere week. Misschien, ja, dat is waarschijnlijk allemaal langs u heen gegaan. Ik ben iemand die daar, natuurlijk door mijn werk erg op let. Er zijn namelijk hele oude codexen of manuscripten, zoals u dat wel eens noemt, van bijvoorbeeld het Nieuwe Testament. In het Sint-Katharina-klooster in de Sini-woestijn heeft men in de 19e eeuw een compleet Nieuwe Testament gevonden uit de 2e eeuw na Christus. Nou, dat is eigenlijk waarschijnlijk gekopieerd, niet onder kopieermachine, want die waren toen nog niet, Maar als ik het heb gekopieerd, dat betekent handmatig overgeschreven en bewaard gebleven. Maar waarschijnlijk handmatig overgeschreven van de originele boekrollen van de apostelen. En die zijn eeuwen daar bewaard gebleven. En die zijn in het museum in Londen terechtgekomen. En in Duitsland in een museum. En verschillende musea die deze manuscripten bewaard hebben. Delen van de, en dat noemen ze de Codex Sinaiticus. Als u een computer heeft en u toetst in www.codexsinaiticus. Dan zult u daar vinden dat vorige week, woensdag, de Codex Sinaiticus vertaald is in het Engels en in het Duits. En door iedereen op de computer online nu leesbaar is. Ze hebben het helemaal vertaald. En het blijkt, en dat is, heb ik u wel eens meer verteld, dat de tekst die wij vandaag hebben voor vrijwel 100% overeenstemt met de tekst die zij daar vertaald hebben. Door alle eeuwen heen is dat woord van God overgeschreven, opnieuw geschreven. En u weet waarschijnlijk wel, dat was ook wel een monnikenwerk. En als een monnik zich wijde aan de Heer om die tekst handmatig over te schrijven, dan werd als het ware elke bladzijde van de Bijbel overgetekend. En als een monnik, en u weet wel, soms maakten ze hele mooie grote eerste hoofdletters. Hè, die werden helemaal ingekleurd en getekend. En als een monnik dan één fout maakte op zijn bladzijde, dan werd de hele bladzijde opnieuw geschreven. Want er mocht geen enkele fout in staan, geen enkele verbetering. De Masoreten, die hebben op een gegeven moment de Hebreeuwse tekst vertaald in een klinkertekst. U weet wel, de Hebreeuwse tekst was een tekst zonder klinkers. Was niet te lezen. Was ook niet uit te spreken. U moet maar eens herfst uitspreken zonder R. Nou, zeg het maar eens. Nou, dat kan je niet uitspreken. We hebben die Masoreten, die hebben tussen al die klinkers, of al die medeklinkers, klinkerpuntjes gezet. Zodat die tekst leesbaar werd. Maar voordat ze dat deden, hebben ze alle, schrik niet, alle letters van de hele Tenach, het hele Oude Testament, geteld en opgeschreven. Ze hebben alle letters beta geteld en gamma geteld. En ze wisten precies hoeveel van die letters, Hebreeuwse letters, in de Bijbel stonden. Ze hebben zelfs de middelste letter bepaald. Van elk hoofdstuk, van elk boek. Ze hebben het allemaal heel keurig netjes, zodat de Bijbel in helemaal ongewijzigd bewaard gebleven zou zijn. Nou, dat is, wat dat betreft is de Bijbel zo'n uniek boek. Dat hebben bijvoorbeeld de Dode Zeerollen wel uitgewezen. Die bij Qumran, bij de Dode Zee, gevonden zijn. En nou, dat is zo mooi om te zien dat de Bijbel in zijn oorspronkelijke vorm door alle eeuwen heen bewaard gebleven is. Er is geen ouder boek dan de Bijbel. En het is zo mooi dat als wij de Bijbel lezen, dan hebben we precies dezelfde tekst als in de tijd van de Jezus. En zelfs als in de tijd van Mozes, die het opgeschreven heeft. En dan hebben we het over 3500 jaar geleden. En dat is zo mooi als je ziet hoe de Bijbel nou betrouwbaar overgeleverd is. Dus kijk maar eens een keer op www.codex met een x Sinaiticus. En u zult hele leuke dingen ontdekken op internet. Dat woord is betrouwbaar. Betrouwbaar overgeleverd. Dat woord, dat is ook onontkoombaar. Wij lezen wel eens het Oude Testament. En dan zien we dat God op een gegeven moment heel duidelijk zegt, als jullie dit of dat doen, dan gebeurt dat. En gebeurde het dan ook altijd? Het gebeurde altijd. Het gebeurde altijd. Dus het is nooit geweest dat God zei, ja, ik heb het wel gezegd, maar ik doe het niet hoor. Gods woord is altijd onherroepelijk in het Oude Testament. Wat denkt u? Als in het Oude Testament de gevolgen niet uitbleven van het woord van God, gebeurt het dan wel in het Nieuwe Testament? Zou God dan wel in het Nieuwe Testament zeggen, ja, nou ga ik een beetje anders om met mijn woord? Nee. En daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als het in het Oude Testament gebeurd is, als God zegt en het gebeurt, dan gebeurt het ook in het Nieuwe Testament. En vergeet het alsjeblieft niet, de heiligheid van God is in het Nieuwe Testament niet anders dan in het Oude Testament. Hoort u dat goed? De heiligheid van God is vandaag niet anders dan in de tijd van Mozes. Gods heiligheid is nog net zo. En Gods waarachtigheid nog net zo. Gods woord is niet alleen woord, maar is ook daad. Is waarachtig. En dan denk ik wel eens, ja, hoe serieus gaan we dan om met het woord van God? Maak er ernst mee. Geef aandacht aan het woord en handel naar dat woord. Hoe vaak probeert men niet dat woord van God anders uit te leggen? Misschien ook te ontkrachten. Ik denk bijvoorbeeld aan de moderne mens tegenwoordig omgaat en ook christenen omgaan met euthanasie, abortus, homofilie. Zou God er vandaag anders over denken? Moeten we altijd maar zeggen, dat was voor die cultuur, dat was voor die samenleving, maar vandaag is dat anders. Nee, dat is nog net zo. Zou God vandaag er anders over denken dat je nu wel voor het huwelijk als man en vrouw samen kunt leven? Weet u dat, dat wij als gemeente, als christenen, een eenzame minderheid worden, een vervreemde minderheid worden hier in deze samenleving als wij zeggen, nou, wij hebben het liefst dat onze kinderen eerst gaan trouwen en dan pas seksuele gemeenschap met elkaar hebben. In deze wereld van vandaag lachen ze je uit. Joh, doe niet zo dom. Doe niet zo ouderwets. En in heel wat kerken vandaag sluipt het ook steeds meer naar binnen. Ze nemen het woord van God niet meer serieus. En wat gebeurt er dan? Dan drijf je af. En dan lijkt je wel veel te winnen, maar uiteindelijk zegt Paulus, het is bouwen op zand. En op een gegeven moment stort het helemaal in. Daarom, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar het is ook nog een beetje gevaarlijk om het woord van God te lezen. Want God meent het. God meent wat erin staat. En als we het weten, en als het er staat, dan moeten we het ook doen. God heeft gesproken. En we moeten het ook doen. Dus dat is hetgeen wat Paulus hier heel... Geef de volle aandacht aan het woord van God. Tot slot. Daar staat dat het woord van God ook genoemd wordt. Dat wij ernst maken met dit heil. Het woord van God is ook heil. In vers 3 kunt u dat lezen. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? Het is een verlossing. Het is de weg tot redding. En misschien kunnen we daar nog één vers over lezen uit Lucas 16. Lucas 16. In Lucas 16, vers 29. U kent waarschijnlijk wel dat stukje wat hier staat over de rijke man en de arme Lazarus. Op een gegeven moment zegt hij, is die rijke man, die is zo in nood over zijn familie. En hij zegt, laat Lazarus alsjeblieft naar mijn familie gaan en hen waarschuwen. Dat ze wel ernst maken met deze boodschap. Maar Abraham zegt, nee, dat kan niet. Ja, maar als ze nou zien dat Lazarus opstaat uit de dood, dan zullen ze toch wel luisteren. En dan zegt Abraham iets heel moois. Er staat in vers 28, of laten we het even lezen, vers 27 van Lucas 16. Doch hij zeide, dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. laten hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide, ze hebben Mozes en de profeten. Naar hen moeten ze luisteren. Inderdaad, ze hadden het hele Oude Testament al in het keurig in het Grieks vertaald. 70 of 200, de tweede eeuw voor Christus is door 70 geleerden het Hebreeuwse Oude Testament al helemaal in het Grieks vertaald. En iedereen kon het lezen. Ze hebben Mozes en de profeten. Naar hen moeten ze luisteren. En dan staat in vers 30, doch hij zeide nee, vader Abraham, maar indien iemand uit de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaan, zich niet laten gezeggen. En dat is nou precies hetgeen waar wij vandaag mee te maken hebben. Mensen willen niet het woord van God, maar mensen willen allemaal tekenen en wonderen zien. En in het feit dat mensen tekenen en wonderen zien, zie je steeds meer dat de mens zich steeds meer af gaat sluiten voor het woord van God. Dat vinden ze allemaal veel te moeilijk. Ze willen als het ware een rechtstreekse openbaring van God hebben. En hier in dit stukje zegt de Heer heel duidelijk, nee, ze hebben Mozes, ze hebben de profeten en naar hen moeten zij luisteren. En daarom, hier staat ook weer heel duidelijk, laten we dat woord van God niet verwerpen, maar aandacht schenken aan het woord, zodat we niet af zullen drijven. Dat is de eerste waarschuwing in de Hebreeënbrief. Amen.